dat je lang niet altijd een verhaal krijgt. Of een volledig verhaal krijgt. En dat het bij, ik denk sowieso bij kinderen, zich vaker heel lichamelijk gaat uiten. In allerlei vage lichamelijke klachten. Waar ze geen oorzaak voor hebben of geen verhaal voor hebben. En dat dat ook in behandeling iets anders vraagt. En we juist daar ook veel meer lichaamsgericht moeten werken, maar ook met meer non-verbale methoden, waar dat verhaal niet.
Creativiteit met dansen, met bewegen.
Ja, met muziek.
Dingen maken.
Ja, maar met dingen waar geen taal of het verbaliseren noodzakelijk is. Er zijn veel meer methodes waar je dat niet nodig hebt, maar je moet wel echt weten hoe je daarmee kan werken.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag ontmoet ik Anne Marsman in de Stadstuin, een levendig multifunctioneel gebouw in Utrecht. Ze loopt me vrolijk tegemoet in de gezellige benedenruimte waar mensen in groepjes zitten te praten en loodst me mee naar haar kamer die daar ergens boven is. Ze lijkt jonger dan ik dacht, maar het komt ook omdat ik zelf ongemerkt steeds ouder word. Ik kwam Anne op het spoor door haar promotieonderzoek. Dat gaat over de langdurige invloed van ingrijpende jeugdervaringen. Volgens haar is het belangrijk te weten wat iemand vroeger heeft meegemaakt vanwege de impact die dit heeft op de mentale en fysieke gezondheid van die persoon op latere leeftijd en zelfs over de generaties heen. Het gesprek gaat voor een deel over onze lichaamsherinneringen. Interessant wat Anne daarover te vertellen heeft. Hallo Anne.
Goedemiddag.
Wat fijn dat je mij wilt ontvangen voor de podcast.
Ja, wat leuk dat je er bent.
Ja. Nou, de aanleiding dat ik bij jou ben gekomen is dat ik jouw proefschrift gelezen heb. Want jij bent onlangs gepromoveerd.
Ja, in november.
En jij hebt daar hard voor gewerkt, zoals iedereen die promoveert. Uitgebreid onderzoek gedaan. En hoe ben je zo bij het onderwerp gekomen van jouw onderzoek?
Ja, dat is een mooie vraag. En dat is niet. Ik denk dat heel veel promotieonderzoeken beginnen op zich met een redelijk helder punt waar het over gaat. Dat was in mijn geval niet zo. Mijn promotieonderzoek kwam eigenlijk een beetje per ongeluk tot stand.
Misschien moeten we eerst even het onderwerp noemen, dat is wel handig.
Ja, dat is ook een idee. Ja. Het onderwerp is de langdurige impact van ingrijpende ervaringen in de jeugd. En waar ik vooral ook heel graag aandacht wilde besteden aan wat ook de impact is op een meer lichamelijk niveau. Dus niet alleen maar op het niveau van mentale gezondheid, psychische aandoeningen, maar juist ook van ja, maar wat doet het ook met een lijf in een lijf? Daar wilde ik graag aandacht aan besteden. En het kwam eigenlijk een beetje door de jaren heen tot stand.
Ja, en door welke jaren heen kwam het tot stand?
Nou, wat ik zeg, mijn promotieplek was eigenlijk een beetje per ongeluk. In die zin dat ik destijds vooral voor PsychoseNet werkte en ging werken. Het is een online platform rondom psychose. En daar ging een campagne aan vooraf. Schizofrenie bestaat niet, was die campagne. En ik kreeg destijds een aanstelling, een promotieaanstelling. Nou ja, om vooral ook voor PsychoseNet te werken destijds. En het promotieonderzoek zou er een soort van naast wel volgen. Maar er was op dat moment helemaal niet helder hoe dat eruit ging zien. En ik zat op een vakgroep psychiatrie, neuropsychologie in Maastricht, waar best wel veel data was verzameld door allerlei andere onderzoekers, maar die nooit was gebruikt. Dus ik kreeg min of meer het aanbod van hier heb je een hoop data, ga maar zoeken. Bedenk maar
wat je ermee doet.
Ja, wat je ermee doet, wat je vraag zal zijn. Dus daar kreeg ik gewoon superveel ruimte in. En ja, het is echt. Ik heb er al met al min of meer 5 jaar over gedaan, waarvan ik er effectief denk ik 1,5 jaar echt heel erg mee bezig ben geweest en de rest tussen de bedrijven door. Maar dat het gewoon in die 5 jaar nou ja, een beetje samen opliep met mijn eigen ontwikkeling op dat gebied en waar ik zelf interesse had, dat het steeds meer naar trauma in de jeugd ging en de gevolgen daarvan. En vooral in het laatste 1,5 jaar denk ik helder werd, of de laatste 2 jaar, dat ik in ieder geval qua conclusie heel erg toe wilde naar we moeten echt meer lichaamsgericht behandelen.
En dat je dat zo voor je vizier kreeg, zo langzamerhand gaandeweg, had ook iets te maken met je eigen persoonlijke proces?
Ja, absoluut. Dat is een thema waar ik zelf persoonlijk ervaring mee heb. Zowel met trauma als met mentale problemen. Al vanaf vrij jong. Vooral veel psychotherapeutische behandelingen gehad. Heel veel gepraat.
Ja.
Maar ook gewoon merkte, ja, sommige klachten waren gewoon zo hardnekkig. En na 10 jaar hulpverlening was ik daar in feite nog niet heel erg veel mee opgeschoten. En dat ik min of meer per ongeluk veel meer op dat lichaamsgerichte pad kwam, dat mij heel erg aansprak. Of dat ik dingen in boeken las waarvan ik dacht van, ja, maar dit, zeg maar, dit herken ik. Dit gaat over mij. Andere behandelingen gaan doen. En daar voor mezelf in ieder geval in ervaarde dat dat heel waardevol was en ook een stuk was wat ik gewoon echt nog gemist had.
Ja, en langere tijd gemist had en graag veel eerder had willen hebben.
Ja, terugkijkend wel. Ja. Ik denk dat ik terugkijkend, nou, zo 5 of 7 jaar had kunnen inkorten als we gewoon veel eerder waren gestopt met maar blijven praten. Want dat kan ik best wel goed. En veel meer naar, ja, gewoon naar wat gebeurt er in mijn lijf? Wat zit daar? Hoe...
Meer het ervaren.
Ja. Ja, me daarop aanspreken.
Ja. En jouw interesse voor zeg maar ervaringen in de vroege kindertijd. Dus mm-hmm. Zeg maar wat we ook wel ontwikkelingstrauma noemen. Hè, zo gaandeweg het opgroeien.
Mm-hmm.
Dat je bepaalde dingen gemist hebt of bepaalde dingen hebt ervaren die ingrijpend waren. Dat een heel diepe inslag heeft ook in je fysieke gesteldheid. Hè, en in hoe je de dingen ervaart in je lijf.
Mm-hmm.
Hoe is dat ook naar voren gekomen in je promotieonderzoek?
Nou, wat ik... Dus mijn promotieonderzoek is opgebouwd eigenlijk uit 4 verschillende onderzoeken die langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen eigenlijk vanuit verschillende perspectieven onderzoekt. En 2 daarvan zijn echt experimenten geweest met mensen in een laboratorium die een stresstaak deden en waarbij we gekeken hebben naar wat gebeurt er op het niveau van spierspanning bij mensen die zo'n stresstaak doen. En is dat afhankelijk nog van de mate van ingrijpende ervaringen in de jeugd, ja of nee, speelt dat een rol? En wat daar, dat hebben we bij 2 verschillende soorten experimenten gedaan. En voor alle 2 die onderzoeken was het resultaat daarvan van, er is een significant verschil op het niveau van spierspanning, dus hoe je lijfelijk in feite reageert op stress, tussen mensen die wel ingrijpende dingen hebben meegemaakt in hun jeugd en mensen die dat niet hebben meegemaakt.
Interessant. Ja.
Ja, en dit ging om een populatie die... Dus dit waren gewoon mensen van de straat in feite.
Ja.
En mensen die niet dusdanig getraumatiseerd zijn geraakt in hun leven, dat ze daar echt langdurig klachten van hebben ontwikkeld. Maar het heeft wel plaatsgevonden. En waarvan je nog steeds... Mijn populatie was volgens mij gemiddeld 40 jaar of zo, maar tussen de 18 en de 65. Maar waarvan je nog steeds op het niveau van het lijf effect kan zien.
Ja. En wat zou dat kunnen betekenen dat je dat op die leeftijd nog steeds kunt zien?
Nou ja, wat het ons vertelt is... En op zich weten we dit ook wel uit allerlei onderzoek wat er is gedaan, is dat als je al vroeg in je leven met stress te maken krijgt, en zeker met chronische stress of gewoon met echt heftige stress, dat het de normale stressrespons kan ontregelen. En dat mensen gevoeliger raken voor stress of spanning. Dat hun lijf er ook gewoon fysiek sneller op reageert, maar ook heftiger op reageert.
En dat het misschien ook langer aanblijft, die reactie.
Ja, dat het ook. Dus dat zag ik in mijn experimenten ook. Dat mensen en met meer spanning reageerden, maar dat het ook langer duurde voordat die spanning weer zakte. En dit was een relatief, of niet een relatief, dit was gewoon een hele onschuldige taak. Het was een geheugentaak en mensen kregen wat prikkels, maar op zich niet heel spannend. Maar als je dan bedenkt dat zelfs bij die taak kan je een effect waarnemen. En als je kijkt naar hoeveel stress we in feite in ons dagelijks leven tegenkomen, groot en kleiner. En mm-hmm. Zeker in de afgelopen 2 jaar ook met alle coronatoestanden en nu met een oorlog die heel veel mensen raakt. Als je je dan beseft dat nou ja, mensen die in hun jeugd al veel stress hebben meegemaakt daar dus nog veel gevoeliger voor zijn, dan hebben we het over ontzettend veel mensen die kwetsbaarder zijn dan we ons realiseren.
En denk je dat dat altijd aan de buitenkant te zien is, dat die mensen daar meer last van hebben dan gemiddeld?
Nee, absoluut niet. Sowieso is veel van de buitenkant moeilijk te zien. Maar dit gaat ook om, dit is in feite nog op een onbewust niveau. Dus we kunnen het wel waarnemen als we de spanning van spieren meten. Maar dat hoeft helemaal niet voor de persoon zelf heel vervelend te zijn. Maar als dit chronisch het geval is en je hier in feite dag in dag uit je lijf actiever bezig is, dan is het ook niet gek dat daar op den duur ander soort klachten door ontstaan.
Ook fysieke klachten?
Ja, ook fysieke klachten. Ja. En dat er is inmiddels ook echt wel een verband aangetoond tussen trauma in de jeugd en allerlei hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, darmproblemen, maagproblemen, van alles. Dat is op zich denk ik ook niet zo gek als je je realiseert dat er dus constant te veel spanning in een systeem zit en dat vroeg of laat ergens schade oplevert. En daar hoef je je niet bewust van te zijn, maar het gebeurt wel.
Ja, en de conclusies die je hebt kunnen formuleren op grond van jouw onderzoek. Je hebt 4 deelonderzoeken gedaan. Ja. De laatste 2 heb je iets over verteld. Maar over het geheel genomen, als je kijkt naar al je onderzoeken, wat voor conclusie kun je dan trekken waar wij iets aan hebben, waar we verder mee kunnen?
Nou ja, ik denk dat een belangrijke conclusie, en dat is natuurlijk niet een nieuwe conclusie, maar wel is dat ingrijpende ervaringen in de jeugd nog heel langdurig impact kunnen hebben. En dat het denk ik bij ook een hoop actuele klachten, waar mensen in hun volwassen leven mee worstelen of aankloppen bij bijvoorbeeld de GGZ, dat daar vaak al een hele aanloop in zit. En dat het echt belangrijk is om daar oog voor te hebben en stil te staan bij van goh, hoe is iemand überhaupt opgegroeid? Wat heeft hij in zijn leven al meegemaakt en tegengekomen? Hoe heeft hem dat ook gevormd? Dat het belangrijk is dat we daar oog voor hebben. Zo ook wanneer het gaat over lichamelijke klachten. Dat op de eerste plaats. Op de tweede plaats dat ik van mening ben dat als het over de behandeling van trauma-gerelateerde klachten gaat, het echt noodzakelijk is om ook bij het lichaam stil te staan. En mensen veel meer in behandeling ook ervaringsgerichte of lichaamsgerichte methoden toe te passen die iemand uit dat hoofd halen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat trauma, dus in mijn proefschrift heb ik het over ingrijpende jeugdervaringen, maar meer overkoepelend zou je kunnen zeggen dat dit ook over trauma gaat. En daarin denk ik van trauma gaat altijd over het lijf. Dat is altijd een onderdeel van wat daar gebeurt, dus die moeten we ook adresseren. Die 2 dingen denk ik, en wat een belangrijke conclusie is als we het hebben over mentale gezondheid, is dat er is nooit 1 oorzaak van een psychische aandoening. Daar zitten natuurlijk altijd allerlei factoren achter. Die biologisch, psychologisch of sociaal van aard kunnen zijn. En ook trauma aan zich is niet per se direct oorzakelijk voor een aandoening. We kunnen niet zeggen van nou, omdat je dit hebt meegemaakt, heb je dat meegemaakt. Nee. Er spelen veel meer dingen een rol in. Maar het speelt wel een hele belangrijke rol.
Ja, maar het puzzelt mij toch een beetje als je dat zo zegt. Hè? Want jij zegt van je moet kijken wat iemand heeft meegemaakt. Mm-hmm. In zijn of haar jeugd. Mm-hmm. Maar dat moet dan toch vaak weer in woorden worden verteld. En als je het hebt over vroegkinderlijke ingrijpende gebeurtenissen, dan is het vaak zo dat kinderen daar geen woorden voor hebben gekregen. Dus dat ze dat eigenlijk niet geleerd hebben om dat in woorden te vatten. Dus dat het zich inderdaad in het lichaam vastzet in de vorm van dingen die niet stromen, zeg maar, in het lichaam. Hè? En niet lekker lopen in het lijf. En waardoor kinderen letterlijk niet lekker in hun vel zitten, maar daar moeilijk iets over kunnen vertellen.
Ja, en dit is een aspect waar, of tenminste wat ik in mijn proefschrift helemaal niet heb beschreven, omdat daar de ruimte in feite niet voor was, maar waar ik wel op andere plekken, of dat absoluut ook zo zie. En dat als het over vroegkindelijk trauma gaat, het vaak inderdaad ook, zeker als het voor een derde, vierde levensjaar heeft plaatsgevonden, daar geen talige herinneringen bij horen. En sowieso zien we natuurlijk dat het geheugen en het brein onder traumatische stress niet
naar een andere
anders kan functioneren. Ja. En we denk ik te vaak ervan uitgaan dat mensen chronologische, coherente herinneringen hebben aan wat hen is overkomen, maar dat toch best vaak eigenlijk helemaal niet het geval is. En zeker niet in de kindertijd. En dat het werken met trauma wat zich niet als een duidelijk verhaal of een duidelijke herinnering aantoont of overbaart, echt iets anders vraagt.
Ja.
En je ook als behandelaar je daarvan bewust moet zijn dat je lang niet altijd een verhaal krijgt. Of een volledig verhaal krijgt. En dat het bij, ik denk sowieso bij kinderen, zich vaker heel lichamelijk gaat uiten. In allerlei vage lichamelijke klachten. Waar ze geen oorzaak voor hebben of geen verhaal voor hebben. En dat dat ook in behandeling iets anders vraagt. En we juist daar ook veel meer lichaamsgericht moeten werken, maar ook met meer non-verbale methoden. Waar dat verhaal niet.
Creativiteit, met dansen, met bewegen.
Ja, met muziek.
Dingen maken.
Ja, maar met dingen waar geen taal of het verbaliseren noodzakelijk is. Er zijn veel meer methodes waar je dat niet nodig hebt. Maar je moet wel echt weten hoe je daarmee kan werken.
Ja, nou dan kom je op het volgende punt. Dat heb jij ook in je promotieonderzoek genoemd. Dat vaak gevraagd wordt om evidence-based behandelingen. Ja. Dat deze methoden daar niet bepaald onder vallen.
Nee.
Wat zouden wij daar aan kunnen doen?
Ja, nou ja, waar ik sowieso al blij mee ben, is dat er gewoon steeds meer aandacht komt voor alle alternatieven. Dus over het algemeen, als we het over trauma of traumabehandeling hebben, dan hebben we het over EMDR en exposure. En daar is ontiegelijk veel bewijs voor. En daar doen we nog steeds ontiegelijk veel onderzoek naar. En daar komt dus nog meer bewijs voor. Maar er zijn nog een heleboel andere methoden die nauwelijks worden onderzocht. Waar dus geen bewijs voor komt. Waarvan het ook echt moeilijk is om er bijvoorbeeld onderzoeksgeld voor te krijgen. Dat is echt ingewikkeld. Maar ik ben wel heel blij dat er gewoon steeds meer aandacht komt voor er zijn andere opties. En dat er steeds meer wat je noemt experience-based behandelmethoden ontstaan. Er zijn steeds meer ook behandelaren die natuurlijk zelf ervaring hebben met methoden en zien wat dat voor cliënten doet. Maar ook mensen zelf die andere dingen ervaren en daar ervaringen over delen. Ik denk dat dat op de eerste plaats wel heel belangrijk is.
Ik denk het ook. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat cliënten zelf gaan vertellen waar ze iets aan gehad hebben en waar niet. En dat we daar heel goed naar gaan luisteren.
Ja, maar dan is het wel ook heel belangrijk dat je weet wat er is.
Ja.
En ik ben iemand die gewoon enorm op onderzoek uitgaat. Ik heb ontzettend veel boeken gelezen. Ik heb allerlei dingen uitgeplozen en heb min of meer zelf bedacht van hey, dit zou iets voor me kunnen zijn en waar kan ik dat vinden? Maar er zijn ontzettend veel mensen die of dat vermogen überhaupt niet hebben om op die zoektocht te gaan of niet weten waar ze moeten beginnen.
En heel veel instellingen die niet aanbieden.
Nee, dat sowieso niet. Ja. Vaak heb je natuurlijk een paar standaard smaken en meer niet.
Ja.
Maar ik denk dat waar ik zelf aan zou willen bijdragen, ik wil een platform bouwen rondom trauma, is onder andere ook gewoon dat mensen goede informatie krijgen over welke smaken zijn er eigenlijk allemaal.
En het platform wat jij wilt gaan promoten of in de wereld helpen, is dat er al of is dat in de maak?
Nee, dat is er nog niet. Dat is in de, of tenminste, ja, dat is in de maak en in de voorbereiding. Dat wordt een online platform over trauma en ook over herstel. En een belangrijk onderdeel daarvan is, wat je aan de ene kant psycho-educatie kan noemen. Dus dat is gewoon uitleg in gewone mensentaal over wat is trauma eigenlijk? Wat doet dat met je? Dat mensen kunnen begrijpen van wat is er nou eigenlijk met me aan de hand of met een dierbare. Maar ook waar je gewoon veel informatie kan vinden van wat voor soorten behandelingen zijn er eigenlijk allemaal.
Ja, en waar je ook kunt delen als je al behandelingen hebt gehad.
Ja.
Wat heeft gewerkt en wat niet.
Ja, dus dat zou ik er heel graag bij willen. Dat mensen ervaringsverhalen kunnen delen, ook van behandelaren. Van hoe ervaren zij een bepaalde methode of wat vinden ze daar waardevol aan. Maar ook mensen die dat hebben ondergaan.
Ja.
En dat je veel meer een keuze kan maken en een geïnformeerde keuze kan maken van wat spreekt mij aan?
Ja, dat je een heel palet krijgt.
Ja.
En dat je kunt samenstellen wat in dat palet bij jou past.
Ja, en dan
en
is
bij
het
jouw omgeving.
Ja. Dan is het natuurlijk nog steeds wel een zoektocht van en waar ga ik dat dan vinden? Want ik kan bijvoorbeeld wel denken van hey, ik zou dit willen doen, maar niemand biedt het aan. Dat is nog steeds heel ingewikkeld.
Ja.
En het is niet voor iedereen mogelijk om bijvoorbeeld zelfbehandeling te betalen. Maar ik denk wel dat het een hele belangrijke beweging is die echt wel gaande is, ook binnen de GGZ, is dat we onze blik verruimen en steeds meer gaan zien wat er nog meer is. En daar de waarde van in gaan zien. En we hopelijk uiteindelijk zover gaan komen dat er toch ook steeds meer vergoed gaat worden en ingezet gaat worden.
En dat is ook waar dit platform voor bedoeld is en waar jij het voor je in het leven gaat roepen.
Nou, op de eerste plaats is het vooral bedoeld voor mensen die direct met trauma te maken krijgen zelf. En dat die zelf meer handvatten krijgen.
En dat ze niet hoeven te verdwalen zoals jij misschien verdwaald bent in het verleden. Dat het te lang duurt voordat je krijgt wat nodig is.
Dat, maar ook, het is vaak gewoon een hele, een eenzame zoektocht. Überhaupt in het kunnen begrijpen wat er met je aan de hand is. Ik merk nog steeds dat voor heel veel mensen, nou, wat ik zeg maar de basics van trauma noem, ze dat eigenlijk helemaal niet goed begrijpen. En zichzelf dus of schuldig blijven voelen over allerlei dingen of vreemd blijven voelen. Terwijl het zo helpend kan zijn als je op zijn minst snapt van hé, waarom doe ik zo of waarom ben ik zo?
Ja, en dat het eigenlijk een normale reactie is op abnormale omstandigheden. Wat je voelt en ervaart.
Ja, heel veel traumareacties zijn inderdaad gewoon een hele normale reacties eigenlijk.
Ja.
Maar als je dat niet goed snapt, kan dat heel vervreemdend zijn.
Ja.
En dan kan het lastig zijn. Ja, dan kan het lastig zijn om daar ander zicht op te krijgen. Je bent ook niet zo 1, 2, 3 in behandeling. Zeker niet in traumabehandeling. De wachtlijsten daar zijn over het algemeen natuurlijk gewoon best lang. En hoe helpend zou het dan zijn als je in ieder geval vast online een plek kan vinden waar je vast wat dingen kan gaan leren over jezelf.
Ja, en waar je wat tools hebt, waar je in ieder geval zelf al mee kunt beginnen.
Ja. Ja, ik geloof daar enorm in. En ik geloof sowieso dat er veel meer, dat je voor jezelf veel meer kan betekenen dan je misschien denkt. Maar dat je die handvatten wel moet krijgen. En dat we daar veel meer aanspraak op zouden moeten doen. Of mensen veel meer tools zouden moeten geven om zichzelf ook te kunnen helpen.
Ja, want wat jij vertelt over dat trauma zich zo vastzet in het lichaam. Het goede nieuws is natuurlijk dat het lichaam ook een zelfhelend vermogen heeft. Hè? Als je daar bij stil durft te staan en leert hoe je dat kunt doen, dat het lichaam ook een bron van genezing is en van zelfheling.
Ja, absoluut.
Ja,
ja, daar hoort, of tenminste, dat doet mij meteen denken aan een quote van Gabor Maté, een internationaal trauma-expert. En hij zegt van, ja, trauma is niet wat er met je gebeurt. Het is wat er in jou gebeurt als een gevolg van wat er met jou gebeurt. En dan zegt hij van, ja, nou eigenlijk is dat ook goed nieuws.
Ja.
Want als we trauma inderdaad zien als een verwonding, van een verwonding kun je helen.
Ja.
En als het een gebeurtenis is, ja, die maken we niet ongedaan.
Precies.
Maar als we inderdaad stilstaan bij de verwonding en op zoek gaan naar de heling van die verwonding, daar zit heel veel perspectief in.
Daar zitten mogelijkheden.
Ja.
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 Ja, mooi is dat.
Ja.
Wat ik ook nog wel graag van je wilde weten. Je hebt zo'n mooie tekening voor jouw proefschrift staan.
Ja.
Wie heeft die tekening gemaakt?
Evelien Jachman. En het grappige was, sowieso dacht ik in de eindsprint naar het afronden van mijn proefschrift, van ik doe gewoon de weg met de minste weerstand. Ik wil gewoon nu dat het klaar is. Ik zoek de eerste, de beste proefschrift design aanbieder op internet die me het minste kon kosten en ik ga ervoor. Maar ja, toen was ik bijna klaar en toen had ik er echt zo ontiegelijk veel bloed, zweet en tranen ingestopt dat ik dacht, ja, maar dan wil ik eigenlijk ook wel dat het, nou ja, dat het klopt. En ik was bijna in zee gegaan met gewoon een redelijk standaard bureau die proefschriften drukt en doet. En toen ging ik toch nog eens googlen naar persoonlijke proefschriften. En toen kwam ik toevallig op Evelien Jachtman, die persoonlijke proefschriften maakt. En ze schreef een verhaaltje over van dat als ze met iemand dat proces ingaat, dat ze gewoon wilt dat het voor diegene helemaal klopt. Dat de uitstraling klopt, dat het iets unieks is. Toen dacht ik, oké. Misschien niet de weg van de minste weerstand en de goedkoopste weg, maar wel degene is die klopt. Dus ik vond Evelien en ik heb haar 2 keer gesproken en verteld over waar mijn proefschrift over gaat. Wat dat voor mij betekent, wat dat oproept. En zij heeft daar deze tekening van gemaakt.
Als je die tekening 1 keer gezien hebt, dan vergeet je niet meer. Hè? Het is een persoon die wat donker gekleurd is met een in zich een kind. Wat aan een draad naar de maan reikt die boven die figuur schijnt.
Ja.
Eigenlijk waar je een hoofd verwacht.
Ja, ja, ik had haar, of ze vroeg mij van, joh, kan je me een aantal plaatjes, foto's sturen van dingen die jij mooi vindt, die jou aanspreken, kan van alles zijn. En ik stuur daar onder andere een soort marmeren beeldje wat ik ooit van een vriendin heb gekregen. En dat is dat blauwe figuur. En daar hoort wel een hoofd op dat marmeren beeldje. En het grappige was, dat toen ik de eerste schets zag van dit ontwerp, dat ik helemaal niet doorhad dat ze dat beeldje had genomen als de figuur. Dat zag ik pas de dag daarna, toen hij op me, nou, hij staat ergens bij mij in mijn slaapkamer. Toen dacht ik, hey, verrek, het is ja, dat figuur. Ja. En wat ik haar, nou ja, onder andere wel vertelde, is dat als ik aan dit thema denk en aan mijn eigen ervaring denk, dat dat gaat ook over, nou ja, zeg maar een soort kinderlijk stuk wat in jou aanwezig kan zijn en waar een hoop pijn zit. Wat
verborgen is, hè?
Ja, wat gezien wilt worden, wat steeds om aandacht vraagt, die je vaak heel lang negeert, omdat je er helemaal geen zin in hebt om daar contact mee te maken.
Nee, je gaat daar niet naartoe.
Nee, maar dat de weg uiteindelijk gaat om het erkennen en het herkennen van het kind wat er is. En wat ik haar ook vertelde is dat ik zelf in ieder geval gewoon altijd een enorme scheiding heb ervaren tussen mijn lijf en mijn hoofd. Dus ik woon in mijn hoofd en aan mijn lijf zit ik vast, zoiets.
Ja.
Ik vind het lastig om die verbinding te ervaren, maar ik zoek daar wel naar. En dat het voor mij vaak kan voelen alsof, ik heb het toen uitgelegd als, zeg maar, alsof mijn hoofd een soort ballon is. En op het moment dat er iets gebeurt wat mij, nou, of wat te spannend is, of me op een manier triggert of raakt, dat die verbinding verloren laat. Dus dan laat dat, nou ja, dan knapt de lijn en dan gaat mijn hoofd weg en dan is die verbinding zoek. En dat ik zo aan het zoeken ben naar hoe kan ik dat lijntje vasthouden en hoe voorkom ik dat die verbinding steeds verbreekt. En de twist die zij er zelf aan heeft gegeven, dus dat is die maan.
Ja.
Ze zei van ja, eigenlijk wil ik er ook nog iets hoopvols in stoppen. En eigenlijk aangeven van hebben, je mag juist licht schijnen op dat kind. We hoeven dat niet in het donker te stoppen. En op het moment dat we er licht op schijnen, dan komen we daar ook mee verder. En
dan komt die verbinding er ook.
Ja, en dan komt die verbinding weer terug.
Ja, het is heel mooi eigenlijk, die tekening die geeft weer in één beeld. Wat je nu met woorden hebt geprobeerd uit te leggen. Mm. Maar het zegt tegelijkertijd wat je eerder vertelde van, dat woorden niet alles kunnen zeggen en dat je met beelden heel veel kunt zeggen. Hè?
Ja, dus dat vond ik, en dat zei ze ook, hè, van ze maakt altijd, ze zegt ik maak beelden of ik vind dat een beeld voor zich moet spreken. Je moet het niet gaan uitleggen en het mag ook wel een beetje verwarrend zijn. Dus sommige mensen dachten ook van, wat doet die maan daar, waar is dat hoofd?
Ja.
En anderen die hebben daar meteen allerlei belevingen bij. Maar het spreekt denk ik behoorlijk voor zich.
Verder heb je ergens in je proefschrift ook een soort van opmerking dat er nog een werk te doen valt als het gaat om contact hebben met je lichaam in een eerder stadium van de ontwikkeling. Want jij zegt van eigenlijk kun je beter sterke kinderen maken als beschadigde volwassenen repareren.
Ja.
Nou, dat is ook een zin die me heel erg aansprak.
Ja.
Als je kijkt naar jouw platform en wat je daarmee van plan bent, is daar dan ook plek voor kinderen of voor ouders van kinderen?
Nou, voor ouders van kinderen wel, want het is in eerste instantie voor volwassenen bedoeld, maar waar absoluut wel aandacht zal worden besteed aan het belang van, nou ja, in feite kinderen, maar ook volwassenen nog steeds gewoon al heel vroeg leren hoe je met je emoties omgaat, hoe je daarover kan praten, hoe je contact kan maken, hoe je spanning in je lijf kan herkennen en wat je daar dan mee kan doen. Je ziet een heleboel volwassenen nu natuurlijk ook nog die dat gewoon nooit geleerd hebben en eigenlijk, nou ja, bij de basics nog steeds heel erg gebaat zijn. En waarvan we zeker ouders van kinderen het belang daarvan ook kunnen uitleggen. Maar vooral ook ondersteunen van, ja, en hoe doe je dat dan?
Ja, want het is een soort rimpeleffect, hè? Als je ouders het niet kunnen, hoe kunnen ze het jou dan leren? Ja. En als jij het niet geleerd hebt, hoe kun je je eigen kinderen dan weer leren?
Ja.
Ik heb het gevoel dat daar wel wat beweging in zit te komen. Jij ook?
Ja, dat gevoel heb ik zeker wel. En ik denk ook wel dat ik, nou ja, zeg maar mijn generatie, ik ben 32, wel ook echt een generatie is die, nou, waarin veel meer aandacht is überhaupt voor mentale gezondheid en daarover kunnen spreken. Veel meer nog dan de generatie van mijn ouders, laat staan die daarvoor. Dat we ons daar bewuster van zijn, dat er meer mogelijkheden zijn. Misschien ook meer ruimte is voor reflectie. Voor kijken naar jezelf, maar ook kijken naar je opvoeding. Van hé, wat is daar nou eigenlijk in gebeurd?
Ja.
Ik denk wel dat we, nou ja, op een tijd zijn aanbeland in de wereld en waarin daar en veel meer besef van is, maar ook meer ruimte voor is om daarbij stil te staan.
Bij het stukje persoonlijke ontwikkeling.
Ja, bij persoonlijke ontwikkeling en ook, ik bedoel, ik denk twee generaties terug, soms een generatie terug, was hier gewoon nog oorlog. Ja. En had je echt hele andere dingen aan je hoofd dan je kind een boek voorlezen.
Ja.
Terwijl dat wel heel erg belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van een kind.
Zeker weten.
En dat we relatief gezien, in ieder geval in Nederland, op andere plekken in de wereld natuurlijk helaas niet, maar over het algemeen er meer veiligheid is, meer ruimte is, minder hongersnood is en dat soort acute dingen om mee bezig te zijn, om daar echt in te kunnen investeren.
En het is misschien ook wel iets wat ons nu te doen staat, hè?
Ja, ook omdat we denk ik ons steeds bewuster worden van de impact waar dat niet goed is gegaan.
Ja. Nou, in ieder geval heb jij daar een mooie steentje aan bijgedragen.
Ja,
met het prachtige onderzoek.
Ja, ik doe mijn best.
Ja, en ik wil je bedanken dat je daarover iets hebt willen vertellen.
Ja.
Heb jij nog iets te vertellen waar we het nog niet over gehad hebben, wat misschien van belang kan zijn?
Heb ik iets te vertellen waar we het niet over gehad hebben? Nou, een thema waar ik zelf de laatste tijd gewoon veel mee bezig ben, dat is wat je intergenerationeel trauma noemt. Nou, dat gaat ook wel een beetje hierover natuurlijk. Of trauma wat zich eigenlijk door generaties heen blijft aandienen.
Ja.
Ik denk dat ook dat een aspect is, ook zeg maar als behandelaars zijnde, maar dat het heel goed is om daar aandacht voor te hebben. En om ook te kijken van, hey, wat is daar nou... Wat zit daar aan familiepatronen? Of wat komt al generaties langs? En hoe uitzicht dat bij deze specifieke persoon? Ik denk dat het heel goed is om dat soms ook heel breed te bekijken.
Ja, dus dat je ook kijkt naar de context en naar de voorgeschiedenis over de generaties heen.
Ja.
En niet alleen naar ingrijpende gebeurtenissen, maar ook naar wat er niet was, wat er wel had moeten zijn.
Ja, maar ook gewoon gewoontes.
Ja.
Ik denk dat als je terugkijkt, je hebt mensen die gewoon niet gewoond zijn om het over gevoelens te hebben. Dat gebeurde thuis nooit.
Nee.
Maar dat het heel, heel helpend kan zijn om dan ook nog iets verder te kijken. Van oké, maar hoe zat het de generaties daar dan voor? Zeg maar, hoe is dit zo gekomen?
Ja.
En zo zijn er natuurlijk allerlei gewoontes. Maar waarvan het goed is om je daar en bewust van te zijn. En dat je dan misschien ook een keus kan maken van ik wil het graag anders doen.
Ja, leren uiten van gevoelens en verdragen en ervaren van gevoelens.
Ja, dus ik erken dat sommige dingen lastig voor mij zijn. En dat waren ze niet alleen voor mij, dat waren ze ook voor mijn ouders en hun ouders. En ik zou het graag anders willen doen.
Ja, omdat je beseft hoe belangrijk het is.
Ja.
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
Ja, ook.
En voor de volgende generatie.
Ja, ja. Ik had een lezing vorige week waar een stukje intergenerationeel trauma voorbij kwam en waar ik kort stil stond bij. Ik heb een Indische achtergrond. Mijn moeder heeft een vanuit mijn moeder. En ik had een beetje onderzoek gedaan naar van wat zijn nou typisch Indische dingen? Zeg maar, wat voor mij wat betekent het voor mij om Indisch te zijn? Waar herken ik het dat aan? En ik was een beetje aan het zoeken online naar andere dingen. En toen kwam ik de quote tegen: spreken is zilver, zwijgen is Indisch. En daar moest ik in eerste instantie heel erg om lachen. En ik herken dat heel erg. Het zwijgen over alles wat ingewikkeld is. En in tweede instantie werd ik daar ook wel heel verdrietig van. Omdat ik me ook besef. Dus dit is een patroon wat ik zelf ook heel erg herken. Van jongs af aan ook heb gedaan. Het niet over moeilijke dingen hebben. En ik heb het dus ook als kind niet over de dingen gehad die mij wel zijn overkomen. Want dat zat niet in mijn systeem om dat te doen. Dus daar heb ik ook dat voor mezelf gehouden, dat weggemaakt en et cetera. En nu terugkijkend denk ik van als ik dat anders had gedaan, dan ben ik er toch echt wel van overtuigd dat ik sommige problemen nooit had ontwikkeld. En dat ik veel eerder hulp had kunnen krijgen en het allemaal niet zo lang had hoeven duren. Dus dat patroon van het maar zwijgen, wat al generaties lang meegaat, heeft ook met mij wel heel veel gedaan. En dat ik dat nu, ik heb zelf geen kinderen, mijn man heeft wel kinderen, maar me wel bewust ben van het is zo belangrijk om kinderen al gewoon heel vroeg duidelijk te maken, het gevoel te geven dat ze mogen praten. Dat ze mogen vertellen wat er ook lastig is, dat daar ruimte voor is.
Ja, dat
hoe essentieel
tijd voor
dat is. Ja.
Ja, en jij zegt van cultuur en gewoontes, tradities zijn er heel belangrijk in. Kunnen ook mee bepalend zijn voor of die ruimte er wel of niet is.
Ja.
Ja,
ja, en daar hoeven we niet. Of zeg maar het denken daarover of proberen daar verklaringen voor te zien of et cetera.
Nee, je hoeft het ook niet te algemeniseren.
Nee.
Maar op persoonlijke op persoonlijk niveau kan het je wel nog meer begrip geven voor je afkomst en waar je vandaan komt.
Ja,
en ook onschuldigen voor dat het niet gebeurd is. Omdat het eigenlijk zo verweven zat in alle vezels van die tijd of van de cultuur of van wat er toen speelde.
Ja.
In de context van toen.
Ja, precies. Dus het gaat niet over een schuldvraag en over kunnen aanwijzen daardoor kwam het. Maar het begrijpen kan heel, heel betekenisvol zijn.
Ja, en compassie hebben voor dat wat er was.
Ja.
Wat andere mensen gemaakt heeft.
Ja.
Tot wat zij zijn.
Ja.
En wat jou maakt tot wat jij nu bent.
Ja.
Ja, mooi. Mooie toevoeging, dankjewel.
Ja.
Was er verder nog iets wat je graag wilt delen?
Nee, niet direct.
Zullen we dan afronden?
Lijkt me goed.
Nou, heel hartelijk bedankt.
Ja, jij bedankt.
Voor dit mooie gesprek en alles wat je verteld hebt. Over je onderzoek, over jezelf. Over wat belangrijk is als het gaat over vroegkinderlijke ingrijpende ervaringen. En ik vond het fijn om met jou daarover te praten. Dankjewel.
Ja, eens gelijks, dankjewel.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmable voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.